Heer, ik houd het kort. ja, zegen Menno. Vul hem met uw geest. En vertel hem wat hij precies wel moet zeggen. Wat hij mag loslaten. Wat we moeten ontvangen. En help ons om te ontvangen. En help ook dat de kinderdienst gewoon heel relaxed en rustig is. Zodat het niet een te zware belasting is. Als het ietsje zou uitlopen nu. In Jezus' naam.
Goed. Zet je schrap, jongens. Ik ga heel snel praten dan, ja? Nou, ik kan het wel een beetje in kort, hoop ik. Het thema is zingen in de cel. Handelingen 16. Mooie alliteratie, toch? Zo heet dat toch? Zingen in de cel. Als je zel zegt, zoals ik het zeg wel. Zingen in de cel. Nou, dan onthoud je het tenminste. Paulus is aangekomen in Filippi, Macedonië. Dat is een ander Filippi dan Filippi Caesarea, waar ik het vorige keer over had met jullie. Maar het thema haakt er wel op in. Het eerste stukje waar ik even bij stil wil staan in Handelingen 16, is dat op een gegeven moment is Paulus met zijn team aan het door de stad aan het lopen, aan het evangeliseren, denk ik. En op een gegeven moment komt er een vrouw achter hen aanlopen, een jonge slavin staat er, die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. En met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl ze achter Paulus en ons, het team, Lucas zit erin, die handelingen geschreven heeft, aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Het ging verscheidene dagen zo door. Dat moet je voorstellen, dat je door de stad aan het lopen bent en je probeert een beetje evangelisatie te doen. En er loopt zo'n vrouw die helemaal hysterisch roept: deze mensen, dan hoef je niks meer te doen. Een grote. En die vrouw die was bekend. Dus hoe zou je dat nou moeten interpreteren? Je kent die dame niet en je bent daar om een missie te vervullen, namelijk het evangelie van Christus te brengen. En deze vrouw die verkondigt aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en ze vertellen u hoe u gered kunt worden. Dus dan denk ik in de eerste instantie, dat lijkt een geschenk uit de hemel. Maar dan staat er op een gegeven moment heel mooi in de NBG, toen het Paulus verdroot. In de NBV staat er, toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op hetzelfde moment ging de geest uit haar weg. Nou, dat leidt tot een enorme berg van ellende. Dat ga ik je zo meteen iets meer over vertellen. Maar eerst wil ik eventjes nog iets terugpakken van 2 weken geleden. Het was 2 weken geleden, nou, de laatste keer dat ik sprak. Ik heb je toen iets verteld over Efeze 6, vers 12. Een heel bekend vers waar Paulus zegt: onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen. En een ander vers wat ik even terug wil halen is Romeinen 12, vers 13. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik tot een ieder van u: koester geen gedachten hoger dan u voegen, dit is NBG-taal, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. En waar ik heel veel van geleerd heb in dit vers, is dat in dat mate van geloof, als je naar het Griekse woordje kijkt wat daar staat, dat is het woordje metron. Dat heb ik wel eens eerder aan jullie genoemd. Het woordje metron, dat betekent eigenlijk het toegemeten deel. Het gebied wat jou is toevertrouwd, de missie die je is toevertrouwd, de ruimte die God je gegeven heeft om in te opereren en waarin God ook voorziening zal geven. Nou, Paulus' metron, op het moment dat hij daar bezig is de verkondiging van het evangelie. Hij is daarheen op leiding van de Heilige Geest met zijn team om het evangelie te verkondigen. Binnen dat metron zit dus ook autoriteit, door God gegeven, om daarin dingen te doen van het koninkrijk. Het evangelie te verkondigen, maar ook, en dat blijkt, om grip te hebben, om iets te mogen controleren als het gaat over hoe dat gaat. En aanvankelijk heeft Paulus en zijn team hebben 3 dagen lang toegestaan dat die vrouw zo loopt te schreeuwen achter hen aan. Maar op een gegeven moment heeft hij er genoeg van. En dan is 1 woord, nou is het afgelopen, eruit. Is genoeg. En die boze geest die gaat eruit, die verdwijnt. Die is uit die vrouw voorgoed. En ik denk dat dat even iets goed is om te onthouden. Met name als we dan verder lezen. Want dan krijgen we in Handelingen 16, vers 19 en verder de gevolgen van dat ingrijpen. Daar staat dan, toen de eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast, sleurden hen naar het marktplein waar ze hun voorleiden aan de stadsbestuurders. En ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die de levenswijze verkondigen waarmee een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Want er is de keizerscultus, hè? De keizer is God in die Romeinse samenleving. Tenminste, dat is wat de keizer wilde. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en het bevel gaven hen met stokslagen te straffen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel brachten hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Dat is toch apart, want als ik nou net zeg, door het metron wat Paulus en Silas en hun team hebben, kunnen ze ingrijpen, en dat deden ze ook, hè? Die slavin die wordt de geest die slavin controleerde wordt aangesproken en verbroken. Waarom grijpen ze dan nu niet in? Zou het dan nu niet ook zo zijn dat ze konden opstaan en roepen in de naam van Jezus, stop? Nou, ik denk dat dat komt omdat op het moment dat zij te maken hebben met deze oproer, deze volksoproer, hebben ze ineens niet meer te maken met iets wat binnen hun metron ligt, maar wat dat metron overstijgt. Vandaar dat vers in Romein in Efeze 6. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar hemelse vorsten. Wereldbeheersers van de duisternis. Hè? Je hebt te maken met in de geestelijke wereld, waar ik vorige keer ook wat over heb geprobeerd uit te leggen, met dingen die hebben, zeg maar, aangrijppunten, hè, van de gevallen duisternis, de machten die daar een rol spelen en die deze wereld verzieken. Sommige daarvan hebben aangrijpingspunten op individuen, rechtsgronden, door zonde of door andere, dat kan zelfs door trauma's zijn. Vertel ik ooit ook nog wel eens wat meer over. Maar je hebt ook dingen die gaan niet over 1 persoon, maar die gaan over een stad of over een regio. Of over een land zelfs. Ik weet niet of je dat wel eens zo hebt geproefd. Dat je in een bepaalde stad of in een buurt komt en dat je een atmosfeer voelt. Proeft in die buurt. Iemand die dat wel eens is opgevallen? Ja? Ja, als je er, misschien als je er helemaal niet op let dat dat totaal aan je voorbij gaat. Ik merk dat ik er, als je bijvoorbeeld, en dat is niet per se negatief, maar als je van Nederland België inrijdt. Dan kun je zeggen, oké, ja, de architectuur is anders en het landschap, hè, dat is al iets anders. Maar als je het 's avonds doet, dan zie je niet zoveel van die architectuur. Ik merk altijd, oké, nu ben ik een grens over. En niet alleen omdat het bord er staat. Er is iets anders hier. De atmosfeer is anders. Ik vond het heel opvallend. Ik reed een keer met het team van de Sozo-bediening. Wij doen pastoraat onder andere door Sozo. Reek, zij waren net aangekomen in Brussel. We zouden een conferentie met hen doen. Dat zijn mensen die zijn ook veel, met gebed en met het werk van de Heilige Geest bezig. En in Brussel heb je heel veel wegen die onder de grond in de stad lopen. Hele lange tunnels, een heel tunnelnetwerk waardoor je een heleboel stoplichten kunt omzeilen. En mijn routeplanner leidde mij onder de weg door. En ik had de navigatie aan en die kon geen GPS meer pakken, maar bleef wel netjes aanwijzen. En op een gegeven moment zegt een van de teamleden, die zegt, hey, zijn we een soort grens overgegaan? Ik zeg, hoezo? Nou, het voelt alsof we ineens in een andere atmosfeer terechtkomen. En ik keek op mijn kaart en we waren de taalgrens overgegaan. In de straten die veranderden van Nederlands in Frans op dat moment. ik dacht van, tjonge, ja, dat is, ik had dat op dat moment helemaal niet in de gaten. Maar ik denk dat het te maken heeft met de sfeer. Bij mij thuis, bij ons thuis is een bepaalde sfeer. Die bepalen wij. Bij jou thuis is het een andere sfeer waarschijnlijk. Een atmosfeer. Maar er zijn ook in die zin atmosferen die bepaald worden door de overheden macht in de hemelse gewesten. En ik heb niet, op het moment dat ik in Rhenen woon, als één individu, heb ik autoriteit of metron om in Rhenen, in mijn eentje, de sfeer te bepalen. Dat snappen jullie wel, denk ik. Maar ook geestelijk niet. Ik heb niet de autoriteit om in Rhenen te zeggen van, oké, alles wat hier aan overheden en machten de sfeer wil bepalen, wat niet goed is, eruit in Jezus' naam. Kan ik wel proberen, maar ik denk dat dat zich tegen me gaat keren, want dat is niet het metron wat mij gegeven is. Wie heeft dat dan wel, zou je kunnen afvragen. Nou, wat denk je bijvoorbeeld van de gemeenteraad? Mensen als de burgemeester, mensen als de gezamenlijke voorgangers. Ik ben geen voorganger in Rhenen, ik ben het in Amersfoort en Wageningen. Op het moment dat wij in Wageningen met de voorgangers samenkomen, we zouden één zijn op een bepaald punt en daarover bidden, dat kan nogal wat betekenen, denk ik. Dus om die reden snap ik wel dat Paulus op dat moment niet kan doen wat hij net wel heeft gedaan met die slavin, die hun directe metron beïnvloedde. Begrijp je het? Maar dan is de vraag, oké, wat doe je dan op het moment dat je dat overkomt? Ze worden verschrikkelijk mishandeld, ten onrechte. Ze komen in de cel, worden in het blok geslagen. En dan doen ze dit, Handelingen 16. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis in haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarde schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen waren ontsnapt. Nou, eer aangetast. En vandaar dat hij in die cultuur tot zo'n daad wilde gaan besluiten. Maar Paulus riep hem luidkeels toe en zei, doe u zelf niets aan. We zijn immers allemaal nog hier. De gevangenbewaarde vroeg hem een fakkel aan zijn bedienden en rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat kan ik doen om gered te worden? En ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. En hoewel het middernacht was, nam hij hen mee, maakte hun de wonden schoon en meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hen daar een maaltijd voor. Hij en zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat ze nu in God geloofden. Goed, het verhaal over de gevangenbewaarde zelf is prachtig. Maar ik wil even met je blijven inzoomen op hoe verhoud je je nou tot een stukje strijd, omstandigheden die je niet direct vanuit de jou toevertrouwde ruimte, je metron, kunt beïnvloeden. En het antwoord wat ik hier leer van Paulus en Silas en hun team is zingen. Bidden en zingen. En Paulus schreef later een brief aan de Filippenzen in Macedonië. En in die brief legt hij dat volgens mij een beetje uit. Filippenzen 4 vers 4 tot 7. Dan zegt hij, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, want de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat is de NBV-versie. En dus Paulus zegt, begin met vreugde in de Heer. Want als God getrouw is, als God degene was die jou zond in die omstandigheid, dan zal hij ook als de uitdaging jouw macht en jouw autoriteit, jouw ruimte te boven gaat, zal hij wel waken over je. Ook dan ben je veilig in zijn handen, geborgen met God in Christus, bij God in Christus. En dus hij zegt, verheug je in de Heer Jezus, altijd. Nogmaals zeg ik je, verheug je altijd. En laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dus dat, daar zit wel een uitdagingje wat mij betreft. Als je in die omstandigheden zit. Je verheugen is al soms een uitdaging. En dan nog heel vriendelijk blijven naar iedereen. He, nou ja, ieder verschilt. Misschien lukt het jou altijd heel goed. Ik kan dan wel eens wat stuurs worden. Laat ik het zo maar zeggen. Dat zie je misschien soms wel eens aan me. En dan zegt hij dit. Wees niet bezorgd. Nou, dat ben je dan meestal wel. Ik in ieder geval wel. Maar hij zegt, vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. Dus die zorg die je hebt, daar kun je twee dingen mee doen. Die kun je naar binnen laten slaan. Die kun je laten gisten, als het ware. Koesteren is niet zo'n goed woord, maar die kun je, ja, dat kan buikpijn gaan veroorzaken. Daar kun je, nou ja, die kan in je slaap rond gaan tollen, waardoor je wakker blijft liggen. Dat zul je misschien wel eens gevoeld hebben, Victor. Maar hij zegt, nee. Vraag in alle omstandigheden, dus ook in die en ook in die en ook in die en ook in deze, aan God wat je nodig hebt. En dat wat ik nodig heb, dat vraag ik vanuit wat mijn opdracht is. Snap je? Paulus en Silas hebben nodig dat ze de ruimte krijgen in de stad om het evangelie te verkondigen. Heer, we zitten nu in de blok en we kunnen nergens heen. We zitten in een kerker. We hebben uw hulp nodig dat we weer vrij worden, komen, dat we weer ruimte krijgen in deze stad om het evangelie te verkondigen. En dank hem dan in uw gebeden, en dan zal de vrede van God komen. En dan vind ik het heel mooi wat hij dan zegt. Die zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. En je kunt misschien zeggen dat is de plek van je emotie, de plek van je gevoel, de plek van je, wat wij noemen, ik maak me zorgen. Zorgen zijn deels hier en deels hier, als je begrijpt wat ik bedoel. En dit gedeelte is vaak angst, denk ik. Als het maar niet, en hoe dan, en eenzaamheid en nou, al dat soort dingen. Maar op het moment dat je dit aan God over kan geven en kan belijden, ik verheug me in u, Heer, want u bent trouw en ik belijd mijn geloof in u en ik ben hier om u en het is ook uw zaak en u hebt uw leven van mij ingezet. Ik weet dat ik ook nu niet tegen lege lucht staan aan het praten ben, maar dat u mij hoort. Oké, dan ga ik u nu danken dat u mijn gebed gehoord hebt en dat u weet wat er gebeuren moet. Ik denk niet dat Paulus en Silas enig idee had hoe dit opgelost moest gaan worden, maar u weet het. En dat brengt je hart tot rust. Omdat je focus wordt verlegd van het probleem naar de Heer. Van de zending naar de zender. En dat is heel, heel essentieel. En vervolgens gaat het ook je gedachten behoeden, omdat je, laat ik maar zeggen, als ik aan het tollen ben, ik doe het niet zo vaak, maar gelukkig. Ik heb een niksdoosje. Werkt nog steeds. Als ik top, dan top ik over de oplossing. Hoe moet dit nou goed komen? Snap je? En ik heb net in mijn gebed gezegd, Heer, ik weet de oplossing niet. Ik weet wel dat ik een opdracht had. Wilt u het in uw handen nemen? U weet wel hoe dit zou moeten worden opgelost. En dan kan ik vervolgens dus aan de Heer mijzelf toevertrouwen. En kan ik aan andere dingen gaan denken. Er ontstaat weer ruimte. En die twee heb je wel heel erg nodig. Met name die hart. Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Hè, zegt de Bijbel ook. Essentieel om die stap te zetten. En je hart te vullen met hemzelf. Vervolgens zie je wat er gebeurt. Dat is wel heel onverwacht, denk ik. Een echte, bovennatuurlijke oplossing. En die oplossing leidt direct weer tot ruimte voor Paulus en zijn team om hun opdracht te vervullen. De gevangenbewaarder die ziet dit allemaal en die staat op het punt om de hand aan zichzelf te slaan. Maar Paulus die roept, zegt, nee, wacht. Het is anders dan je denkt. En diezelfde nacht nog wordt een heel huishouden. Wordt volgeling van Jezus. En ik denk zelf, daarna konden ze in Filippi niet meteen zo heel veel, heel makkelijk meer op de straat verder. Maar ik denk dat dit gezin van de gevangenbewaarder zou wel eens, dat weten we niet, de oorsprong kunnen zijn geweest van de gemeente in Filippi, waar later die brief aan geschreven wordt. als deze man en zijn vrouw en zijn kinderen en lezen wat Paulus zegt, dan zeggen ze, ja, dat begrijpen we helemaal. Dat was wat zij aan het doen waren in de gevangenis. Die waren aan het zingen daar. Alle gevangenen hebben het gehoord. Helder? Moet ik er nog meer woorden aan besteden? Ik wil er nog één ding bij zeggen. Paulus en zijn team waren bezig met de dingen die hun opgedragen waren door de Heer. Dat is wel een dingetje om daar onderscheid in te maken. Op het moment dat ik mij heel hard, heel druk maak en bezig ben met allerlei dingen, laat ik maar zeggen, waarin ik niet gezonden ben, dan weet ik niet zeker of dan deze gedachte vanuit Metron wel geldt. En daar ben ik dus altijd naar op zoek. Heer, ben ik op de plek die u bestemd heeft voor dit moment? Ben ik aan het doen wat u in gedachten heeft? Ben ik hier gezonden? Is dit wat u aan mij toevertrouwd heeft? Soms weet ik het niet zo goed. Dan doe ik wat mijn hand vindt om te doen. Maar ik wil wel voortdurend die lijn open houden. En op het moment dat je bezig bent in dingen die de Heer niet heeft opgedragen. Denk aan Jona. Dan de Heer houdt van je en die voorziet ook. Maar dan gaat de voorziening soms wat anders dan je gedacht hebt. Hij brengt je wel weer terug, maar je stinkt wel daarna. Goed. Het is kort, maar helder genoeg. Goed. Okay, ja. Wil jullie gaan staan? Ik wil even een moment stilte nemen om stil te staan bij de realisatie dat jij bent op de plek waar de Heer je roept, zegent, bestemt, een opdracht geeft. En misschien is dat een vraag die je aan het stellen bent, mag stellen. En ik geloof dat de Heer daarin wil leiden en duidelijkheid wil geven. Heilige Geest, wilt u komen? En spreek, Heer, alstublieft, zodat we kunnen zien dat we welke opdracht, welk metron u aan ons hebt toevertrouwd. Zodat we van daaruit onszelf ook aan u kunnen toevertrouwen. Als het gaat om autoriteit hebben en nemen binnen dat metron. Maar ook als het over een ander niveau gaat van strijd. Om onszelf te kunnen toevertrouwen aan uw zorg. Zodat we weer op een plek komen waar we door kunnen gaan met datgene wat u ons had opgedragen. Ik heb de indruk dat voor sommigen vandaag het begin is van een stukje zoeken naar, wat is mijn opdracht eigenlijk? In de algemene zin, ja, je hebt een zorgverantwoordelijkheid voor een aantal mensen om je heen waarschijnlijk. Je hebt een baan enzovoort, maar misschien dat er toch iets van de vraag is van, waar zendt u mij nou eigenlijk? Dat is een hele kostbare vraag. Koester die. En neem die serieus. Bid daarover.
Amen. Er is nog ruimte om voor je te laten bidden, maar ik wil aan de ouders vragen, of aan een van de ouders vragen, of ze hun kinderen alvast willen op gaan halen, want we lopen echt wel wat uit. Kinderen mogen opgehaald worden. We gaan nog één lied zingen. Als je gebed wil en van harte uitgenodigd, maak gewoon gebruik van het moment wat er is. En ik spreek nu alvast een zegen uit over jullie, over het eten, over deze nieuwe week. Dus in Jezus' naam, in de naam van de Vader, Zoon, Geest, wees gezegend deze week.
Als het anders gaat, als het tegenvalt, als ik had verwacht verder te zijn. Als mijn droom vervaagt, u wat anders vraagt, als ik had gedacht er al te zijn. Het maakt niet uit wat de toekomst zal brengen. Het maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder. U bent goed en u blijft bij mij. Oh, u bent goed en u blijft bij mij. Als het anders gaat, als het tegenvalt, als ik had verwacht verder te zijn, als mijn droom vervaagt, u wat anders vraagt, als ik had gedacht er al te zijn. Het maakt niet uit wat de toekomst zal brengen. Het maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder. U bent goed en u blijft bij mij. Oh, u bent goed en u blijft bij mij. Ik zal u eren, met vreugde u eren, hier voor u zingen, want u blijft bij mij. Uit wat de toekomst zal brengen, het maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder. U bent goed en u blijft bij mij. Oh, u bent goed en u blijft bij mij. Oh, u bent goed en u blijft bij mij.